Net als ook David zegt, Romeinen 4 vers 6, net als ook David zegt van de gelukzaligheid van de mens, aan wie God de rechtvaardigheid toerekent, los van werken. Dat wist David dus al. Gelukkig zijn zij, van wie de wetteloosheden werden vergeven en de zonden overdekt werden. Gelukkig is de man aan wie de Heer absoluut niet de zonde zal toerekenen. Is deze gelukzaligheid dan voor de besnijdenis of ook voor de vooruit? Want wij zeggen, aan Abraham wordt het geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Deze gelukzaligheid, dit uiterste geluk zijn of van geluk spreken van. Dat is dat Abraham gerechtvaardigd werd uit geloof. Los van werken. En dat is ook waar David dus al van sprak, onder de wet. Overigens, wie wordt er als eerste een rechtvaardige genoemd in de Bijbel? Is dat niet Noach?
Denk ik wel.
Ja. Noach was een rechtvaardige. Maar ja, dat betekent dus ook dat Noach een gelovige was. Hè? Want Romeinen 3 zei, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En wanneer iemand dus wel een rechtvaardige genoemd wordt, nou, dan is dat op het zoals God rekent. Namelijk, God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Ja, dat was dus bij Noach ook al het geval. Dus alleen Abraham is, wordt daarin echt als voorbeeld gesteld. Of hoe moet ik dat zeggen? Als eerste echt als voorbeeld gesteld. Van Abraham wordt het echt uitgebreid uiteengezet. Dus die is daar wel het prototype van, om het zo te zeggen. Of moet ik zeggen, hij is op die manier een vader van ons allen. Want zo zegt Paulus dat in Romeinen 4 vers 16. Ook een vader is natuurlijk niet zo dat, is niet altijd degene die biologisch iets heeft voortgebracht. Een vader is in de Bijbel ook een gever of een erflater. En wij zijn zonen, wij zijn erfgenamen, wij ontvangen iets van de vader. Hij is de gever of de oorsprong of de bron van rechtvaardiging in dit geval. Deze gelukzaligheid, deze gelukzaligheid dan voor de besnijdenis of ook voor de vooruit? En besnijdenis is natuurlijk de aanduiding voor een heel volk in dit geval, en dat is het Joodse volk. Het is niet alleen het... Zij worden dus als volk aangeduid bij het belangrijkste ritueel dat zij hebben. En dat is de besnijdenis. Is deze gelukzaligheid dan voor de besnijdenis of ook voor de vooruit? Nou, en de vooruit, dat is dan alles wat niet besneden is. En dat is dus alles behalve het Joodse volk. Namelijk de heidenen, de natieën. Overigens, zondag is hier weer de Bijbelstudie. En ik denk, ik ga het of over Abraham hebben, bijvoorbeeld het offer van Isaac, of het ook gewoon eens een keer over de besnijdenis te hebben. Want daar valt best wel veel over te zeggen. En dan bedoel ik niet alleen biologisch van hoe gaat dat in zijn werk, want daar zijn we snel klaar mee. Maar wat gebeurt er dan en wat beeldt dat uit? En waarom komt dat in de schrift voor en waar komt het in de schrift voor? En het is een instelling die ook onder de wet werd gegeven. Daar komen we zo nogal op. Maar er werd al aan Abraham gegeven voordat er ook maar een wet was. En Paulus die legt ook in het Nieuwe Testament de betekenis uit van die besnijdenis. Dus dat betekent iets. Laat ik dat dan even laten zien, want dat is wel leuk. Een voorproefje op zondag. Ja, maar dan leg ik me al vast dat ik het daar wel over moet gaan hebben. Bedenk ik me nu. Nou, ik zit nog in Lucas. In die interlinea. Romeinen 4 vers 9 wordt dat woord besnijdenis genoemd. Kijk, het is opgebouwd uit rondom en snijden. Dus rondom wordt daar wat weggesneden. En wat wordt er weggesneden? Nou, het vlees. Het is een stukje vlees dat weggesneden wordt. Dus dat betekent, de betekenis van de besnijdenis, om het heel kort te zeggen, is dan ook het wegnemen van het vlees en het openbaren van iets nieuws. Het is gewoon een beeld van dood en opstanding. Of van wedergeboorte, of van de oude mens die wordt afgelegd en de nieuwe mens die wordt aangedaan. Nou, ik wil eigenlijk zeggen dit is een, dat dit een teaser was. Jij komt nu al niet meer. Ja, dan heb ik het helemaal verkeerd aangepakt.
Je had er een cliffhanger op.
Ja. Moet ik nou... Ja, nu moet ik... Ja, ik kan al eens... Daar valt nog heel veel over te zeggen, Jan-Pieter. Maar rondom snijding, dat is letterlijk het woord. Is deze gelukzaligheid dan voor de besnijdenis, Joodse volk, of ook voor de vooruit, namelijk de natiën? Want wij zeggen... Let op. Want wij zeggen dat aan Abram wordt het geloof tot gerechtigheid gerekend of tot rechtvaardigheid gerekend. Hoe wordt het hem dan toegerekend? Was hij in de staat van de besnijdenis of in de staat van de vooruit? Niet in de staat van de besnijdenis, maar in de staat van de vooruit. Ik ga even laten zien hoe het er letterlijk staat, want het staat er nog wat korter. Hoe wordt het hem dan toegerekend, die rechtvaardigheid uit geloof, door geloof? Is dat in de besnijdenis zijnde of in de vooruit? De vertaling heeft daar in de staat van, ik vind het wat overbodig. Ik vind het wel lekker kort en krachtig hoe Paulus het hier zegt. Hoe wordt het dan toegerekend, in de besnijdenis zijnde of in de vooruit? Nou, niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Abraham werd gerechtvaardigd, werd tot een rechtvaardige gerekend. Ja, toen hij zijn vooruitje nog had, om het zo te zeggen. Dat staat hier. Toen hij nog niet besneden was, toen zei God, toen rekende God zijn geloof tot gerechtigheid. Laten we even naar Genesis gaan, om even een korte... overzicht van Abrahams leven, om daar een beetje een beeld bij te krijgen. Kijk, in Genesis 12 wordt Abraham geroepen. Jullie weten wel uit Ur der Galdeën. En ik ga dat nu niet uitrekenen, maar Abraham was 70 jaar oud. Al. Toen hij uit Ur der Galdeën werd geroepen. Dat staat hier niet, maar dat kun je wel uitrekenen. Wat hier wel staat, in Genesis 12, hè, er wordt gezegd, de Heere, in vers 1, de Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit je land, uit je maagschap, uit je familie, en uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal, en ik zal u tot een groot volk maken, en... ik zal u zegenen en ik zal uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en ik zal vervloeken die u vervloekt en in u zullen alle geslachten des aardrijks of van de aardbodem gezegend worden. Allemaal beloften die aan Abraham gedaan worden waarin God zegt, ik zal dat doen. Ik zal daarvoor zorgen. En dan staat er aan Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had en Lot toog met hem, zijn neef. En hier staat, Abraham was 75 jaar toen hij uit Haran ging. Dus Abraham is eerst van Ur der Galdeën naar Haran getrokken. En hij is pas uit Haran vertrokken, staat elders, toen zijn vader overleed. Toen is hij pas naar het land Canaan getrokken. Toen was hij 75 jaar. In Ur was hij 70 jaar. Hier was hij 75 jaar. En dan blader ik door. We krijgen nog de geschiedenis met Abraham en Lot. Maar dan in Genesis 15, dat lazen we net voor de pauze. Daar wordt Abraham in een gezicht, in een visioen of een droom, wordt er gezegd, ga naar buiten, tel de sterren als je ze tellen kunt. Zo zal jouw nageslacht wezen. En dan staat er, en dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. Hij geloofde God en God rekende het hem tot gerechtigheid. Genesis 15 vers 6. Sla ik weer één bladzijde om. In Genesis 16 vers 16, daar staat, hadden we het net ook even over de geschiedenis met dat Abraham dacht van, nou, laat ik het op advies van Sarah geloof ik, met de slavin dan proberen. En daar werd Ismaël uitgeboren en er staat er in 16 vers 16, en Abram, zo heet hij toen nog, was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abram baarde. Dus toen was Abram al 86 jaar oud, toen Ismaël geboren werd. En dan in het volgende vers is hij alweer 99 jaar oud, Genesis 17 vers 1. Als nu Abram 99 jaar oud was, zo verscheen de Heer aan Abram. En zeide tot hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal je gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht en God sprak met hem zeggende, mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. Gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volkeren. Dus de naam Abraham, Ab, betekent vader. En Am, he, Ami, Lo Ami, Am betekent volkeren. En Abraham zou hier tot een menigte van volkeren worden. Ja, en dat was toen al 99 jaar. Maar dan lees je, uw naam zal niet meer, vers 5, uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte van volkeren. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen en ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot God en uw zaad na u. Nou, enzovoorts, en dan staat er, even kijken, waar staat dat? Oh ja. Dit is vers 10, dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u. Al wat mannelijk is, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees uw vooruit besnijden en dat zal tot teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten en zo voorts. Maar Abram was dus 99... toen hij werd besneden, want in vers 26 van het hoofdstuk staat, even op dezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn zoon. Dus Abraham was 99 toen hij besneden werd. En op het moment dat God hem het geloof rekende als gerechtigheid, ja, dat was ver daarvoor. Hoe oud hij daar precies was, is wellicht wat lastig na te gaan, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval nog voordat hij 86 was, wat we net lazen. En ergens tussen de 75 en 86. Maar was ver daarvoor. Dus als Paulus nu zegt in Romeinen 4, ja, hoe werd het hem dan toegerekend? Was dat in de besnijdenis of in de vooruit dat zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid? Ja, dan was dat dus niet in de besnijdenis, maar in de vooruit, zoals hij dat hier zegt. Hij was dus onbesneden toen God zijn geloof rekende tot gerechtigheid. Oftewel, het besnijdenis aan zich had niets met die rechtvaardiging te maken. Ging buiten die besnijdenis om. Was daarvoor al. En dan moet je ook in het achterhoofd hebben natuurlijk dat besnijdenis eigenlijk het belangrijkste aspect is van religie. Van de Joodse religie. Maar ook van de islam. Dus een groot deel van de wereldbevolking is toch wel besneden. Het christendom heeft daar iets op gevonden. Die zeggen dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. En daarom doopt men ook op kinderen, doopt men ook baby'tjes natuurlijk op die leeftijd. Daar hebben ze een bijbeltekst voor, tenminste die hebben ze niet, maar die hebben ze daarvoor gebruikt. Die staat ook in het doopformulier, dat is een volmijn tekst in Colossenzen 2. Daar wordt in één adem de besnijdenis en de doop genoemd. Maar er wordt niet gezegd dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Het beeld wel hetzelfde uit overigens. Dus om die twee met elkaar in verband te brengen, is zo gek nog niet. Alleen, ja, om nou te zeggen dat het een in plaats van het ander is gekomen, dat is wel, dan ben je mooi van het een af. En krijg je alleen maar nat voorhoofd, denk ik dan. Huh? Ja, dus iets minder ingrijpend, denk ik dan. Maar ja, misschien hebben we het daar zondag dan over, want Colossense 2 is wel een schriftplaats waar Paulus uitleg geeft over die dingen. Hoe wordt hem die rechtvaardigheid dan toegerekend? Hoe wordt het hem dan toegerekend? Was hij in de besnijdenis of in de vooruit? Nou, niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Eigenlijk is wat Paulus hier zegt, ik zei in het begin al, de lange zinnen van Romeinen 3 laat hij even achter zich. En het is hier toch wel, als je het gewoon aandachtig leest, is het goed te volgen. Je hoeft het niet 10 keer terug te lezen, zoals sommige andere zinnen van Paulus. Ja, niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. En hij nam het teken van de besnijdenis in ontvangst. Een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. En hij nam dat in ontvangst. In de vooruit. Of in de staat van de vooruit. Zo kon hij een vader zijn van allen die geloven. In de vooruit zijnde. Ik lees het even zoals het staat. Opdat de rechtvaardigheid aan hen toegerekend zou worden. Kijk, wat Paulus hier dus zegt. Hij nam het teken van de besnijdenis in ontvangst. Nou, daarom kunnen we daar best eens over hebben zondagochtend. Want de besnijdenis is een teken. En dat heeft dus een betekenis. Hè, een teken is iets dat tekent dus iets. Dus is het een illustratie. Ik heb het al een beetje verklapt natuurlijk. Maar nogmaals, daar valt nogal... toch nog wel wat meer over te zeggen. Maar die besnijdenis is een teken en het heeft geen enkel praktisch nut. Daar gaat het niet om. Het heeft geen enkel praktisch nut. Ja, ik wacht even, misschien dat iemand denkt het heeft wel een praktisch nut en dan... Nee, maar ik heb ook al wat commentaren gelezen en er staat er vaak ook dat het wel degelijk praktisch nut heeft, omdat het voor de hygiëne en ja.
Gewoon elke dag wassen.
Ja, dat vind ik sowieso goed advies. Ja.
Ja.
Maar dat voldoet ook prima inderdaad, elke dag wassen. Daar hoef je niet voor besneden te worden. Als je daarmee dat soort pijnlijke ingrepen kan voorkomen, dan zou ik daar denk ik ook al voor kiezen.
Ik weet niet of je het merkt als je zo jong bent.
Nee, als je jong bent merk je niet zoveel van. Maar Abram toen hij 99 was... En misschien ligt het aan mij, maar ik zit dan ook gelijk te denken van... Ja, maar heeft die man dan heeft hij dat dan zelf gedaan? Of... Iemand moet dat toch bij hem gedaan hebben. En, hij ging niet eerst even langs de afdeling anesthesie. om te kijken of het plaatselijk kon of onder narcose. Dus dat is toch wel... Nee, maar je leest een verhaal over Dina en de Sichemieten. Ik weet niet of jullie die geschiedenis kennen. Maar daar waren de Sichemieten... Die hadden iets gedaan met Dina, de dochter van Jacob. En volgens mij waren het Simeon en Levi... Die daar niet zo blij mee waren. Dus die hadden een soort list bedacht. En die hadden de Sichemieten willen paaien. Tenminste, ze zeiden tegen de Sichemieten. Jullie mogen met onze dochters en onze zussen trouwen. En wij willen ons met jullie vermengen. Maar dan moeten jullie wel besneden zijn. Dus dat vonden die Sichemieten, die zagen er genoeg voordelen in om dat nadeel te ondergaan. En die lieten zich dus besnijden. En toen hebben Simeon en Levi ze allemaal een kopje kleiner gemaakt. Omdat als een volwassene besneden wordt, schijn je daar toch wel even van gevloeid te zijn. Om het zachtjes uit te drukken. Dus, ook die geschiedenis vol betekenis, maar... Nee, daar gaan we het nu niet over hebben.
Nee, we gaan
het
nu niet
over hebben. Het is ook niet zo'n smakelijke geschiedenis natuurlijk, maar... Nou, wel een mooie qua betekenis. Maar waar was, hoe kwam ik hier eigenlijk op? het teken van de besnijding. Ja, nee, men zegt natuurlijk altijd van... Nou ja, altijd. Men zegt ook van... Dus heeft wel degelijk een praktisch nut. En dat is de hygiëne. Nou, juist op het moment dat het volk in hygiënisch lastige omstandigheden was. Namelijk tijdens de zwerftocht door de woestijn. Werd het volk niet besneden. Dus... Ik weet niet of ze daar elke dag konden wassen, Jan-Pieter. Ja, ja. Nou ja. We gaan verder, want we verdwalen. Hij nam het teken van de besnijdenis in ontvangst. Dus de besnijdenis is een teken met een betekenis. En dus het illustreert dingen. En dat was een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Daarmee werd het bezegeld. Of daarmee werd het vastgelegd. Iets wat dus al zo was, namelijk Abraham was gerechtvaardigd door geloof, werd daar bezegeld of bekrachtigd. Daar werd een teken van gegeven, dat was de besnijdenis. En wij komen een zegel nogal eens tegen hoor in de Bijbel. Het graf van de Heer Jezus werd verzegeld. De koningen die hadden een zegelring, hè, waarmee ze documenten bekrachtigden, bezegelden. Besluiten werden daarmee ondertekend, bekrachtigd. Wij zijn ook verzegeld met de Heilige Geest. Staat er in, wij zijn ook verzegeld, namelijk met de Heilige Geest. Zo staat het ook in Efeze 1 is dat. Nou ja, hij nam het teken van de besnijdenis in ontvangst, een zegen van de rechtvaardigheid van het geloof. En dat nam hij in ontvangst in de staat of gewoon in de vooruit zijnde. Zo kon hij een vader zijn van allen die geloven, in de staat van de vooruit. He, dus hij is vader van allen die geloven, die in de vooruit zijn. Opdat de rechtvaardigheid aan hen toegerekend zou worden. Dus ook hier weer rechtvaardigheid wordt toegerekend. En daarbij wordt niet gekeken of je wel of geen vooruit hebt. Of je Joods bent of niet Joods. Dat is wat Paulus hier zegt. Ja, hij nam het teken van de besnijdenis onder ontvangst. Een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. In de vooruit zijnde. Zo kon hij een vader zijn van allen die geloven. In de vooruit. Hè, die in de vooruit zijn. Opdat de rechtvaardigheid aan hen toegerekend zou worden. En... een vader van de besnijdenis. Dat is wel grappig. Hè? Hier wordt in plaats van eerst de Jood en ook de Griek, wordt hier genoemd eerst de Griek en ook de Jood. Hè? Want hier is de volgorde precies andersom. En toen Abraham naar die sterren keek, hij zei, God zei ook eerst van hem, kijk naar de hemel, zo zal jouw nageslacht zijn, namelijk een hemels nageslacht. En pas later werd gezegd, als het stof der aarde en als het zand der zee. Dus daar is ook de volgorde omgekeerd. Verborgen weliswaar. Maar hier zegt Paulus het gewoon openlijk. Een vader van de besnijdenis. Dus van, ook van het Joodse volk. Niet alleen voor hen die uit de besnijdenis zijn. Maar, ja, nu wordt het een beetje lastig. Maar ook voor hen die de elementaire dingen van het geloof onderhouden. In de voetsporen van onze vader Abraham in de staat van de vooruit. Nou ja, dat... Even kijken, dat is vers 12. Nou, laat ik eerst even lezen hoe het in de Statenvertaling staat. En deze kan ik open laten staan. Een vader van de besnijdenis. Nou, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn. Maar ook wandelen in de voetstappen van geloof. Van onze vader Abraham. Het welk in de vooruit was. Of die gewoon in de vooruit zijnde. Kijk, dat woord wat hier... waar staat dat? Even kijken. Nee, het is vers 12. Ja, dat de elementaire dingen onderhoudende... zoals het in de vertaling van geschriften staat... is... ja, het is één woordje. En... Dat woord heeft te maken met, even kijken, ik had een notitie voor gemaakt. Oh ja, met een, het gaat gewoon over een, het is afgeleid van lijn of streep. Maar het betekent zoiets als in een bepaald spoor voortgaan. Hè, een bepaalde lijn volgen. Nou, dus wat de Statenvertaling heeft, het gewoon navolgen. Ja, het is niet heel letterlijk, maar het is natuurlijk wel wat er bedoeld wordt. Wandelen bedoel ik. Maar die ook wandelen in de voetstappen, de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham. Dus je kunt wel besneden zijn, maar als je geen gelovige bent, ben je geen rechtvaardige voor God. He, een vader van de besnijdenis, niet alleen voor hen die uit de besnijdenis zijn, dus je dient niet alleen besneden te zijn, maar ook wandelen in het geloof. In de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham. Dus die niet alleen besnijden zijn, maar ook geloven als Abraham. Dat staat er eigenlijk. Nou ja. Want niet door de wet heeft Abraham of zijn zaad de belofte dat hij een lotbezitter of erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Ja. Want niet door de wet heeft Abraham of zijn zaad, Isaac of nou ja, zijn andere nakomelingen, welke dan ook, dat hij een erfgenaam, een lotbezitter van de wereld zou zijn. Lotbezit is dat wat je toevalt. Hè? Door het lot valt je dat toe. Dat is eigenlijk het woord wat er letterlijk staat in de Statenvertaling, heeft hij vaak zoiets als erfgenaam. Niet door de wet heeft Abraham of zijn zaad de belofte dat hij een lotbezitter of erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Dus niet door wet, maar door belofte. Die tegenstelling zag je in Galaten 4 ook, hè, met Hagar en Sara en Ismaël en Isaac. De een uit de belofte, namelijk uit de vrije, en de ander uit het vlees, als beeld van de wet. Kijk, en Abraham, die heeft zijn... Heeft die belofte en zijn rechtvaardigheid van geloof, heeft hij niet ontvangen door de wet. Hij heeft het namelijk ver voor de wet ontvangen. En wat de schrift ook aangeeft, is dat de wet daar geen verandering in brengt. Kijk, Abraham leefde 430 jaar voordat de wet kwam. En hem werd de belofte gedaan en Abraham geloofde God. En dat is hem gerekend tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. En God zei, hij is juist, just of goed, right, hè? Hij is rechtvaardig. Want God rekent dat geloof tot rechtvaardigheid. En de wet, die kwam later. En die werd daar bijgebracht. Maar de wet verandert daar niets aan. Niet door de wet heeft Abraham of zijn zaden belofte dat hij een lotbezitter van de wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Laten we nog even naar Galaten gaan. Galaten 3. Want daar wordt dat ook verder uiteengezet. Want Abraham wordt nogal eens als voorbeeld aangehaald hoor, in het Nieuwe Testament. Nou, in Romeinen hier dan en Galaten met name. Jacobus doet het ook nog een keer. In een ander verband, weliswaar, maar... hier in Galaten 3, daar ging het in het begin al over Abraham. Maar ja, ik moet er ergens invallen, dus ik lees vanaf vers 15. En daar zegt Paulus, broeders, ik spreek naar de mens. He, dus als op menselijke wijze. Zelfs eens mensenverbond, dus een verbond van mensen, dat bevestigd is, dat vastgesteld is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Ik bedoel, een afspraak is een afspraak en een verbond is een verbond. En contracten kunnen wel opengebroken worden, maar dan met wederzijds goedvinden van beide partijen. Dus. Maar Paulus heeft het hier over de beloften aan Abraham. Ja, dat kan ik nu allemaal niet aanhalen, maar hij had het in vers 6 al over Abraham. Dus, maar hier in het voorgaande vers, in vers 14 ook. Het gaat over de belofte aan Abraham. En Paulus zegt, broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs een verbond van mensen, eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet. Of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen, de beloften, tot Abraham en zijn zaad gesproken. En dus die beloften werden aan Abraham gegeven. En Paulus zegt, Paulus gaat hier zeggen, uitleggen, dat de wet daar geen verandering in brengt. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken, vers 16. Hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. Nou, daar ga ik even overheen, daar hebben we het nog wel eens over, het zaad van Abraham. Dan ga ik naar vers 17 en dan staat er, en dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is, staat er in de Statenvertaling op Christus, maar dat staat niet in de grondtekst. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is, het gaat nog steeds over het verbond aan Abraham. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is, aan Abraham zou je moeten denken, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Dus wat Paulus hier zegt, dat verbond is tevoren bevestigd door God. God heeft dat vastgesteld, God heeft beloofd, dus hij zal dat nakomen. Dat werd beloofd aan Abraham. En dat wordt door de wet, die pas 430 jaar later kwam, wordt dat niet krachteloos gemaakt, wordt die belofte niet teniet gedaan. Die wet brengt er geen verandering in. Die wet brengt geen verandering aan de belofte die God gedaan heeft aan Abraham. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is ze niet meer uit de belofte, maar God heeft ze Abraham door de belofte gegeven. God heeft Abraham belofte gedaan en die wet, de wet, verandert daar helemaal niets aan. Nou, dan lees ik nog één vers verder in vers 19. Waartoe is dan de wet? Waarom is dan die wet? Waarom is die wet, ja, eigenlijk gewoon ertussen geschoven, want zo moet je dat dan toch zien. Dat staat hier ook. Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Letterlijk staat er zoiets als erbij ingekomen, meen ik. Even opzoeken. Verkeerd hoofdstuk. Jullie zullen ook niks zeggen. Kijk, de wet werd ter wille van de overtredingen toegevoegd, staat hier. Dat is al erg onorthodox, want wij...
Preventieve werking.
Nou, dat zegt men altijd, een preventieve werking. Want men zegt van, nou, geef mensen een wet en dan gaan ze zich wel beter gedragen. Maar wat hier staat, is dat de wet ter wille van de overtredingen werd gegeven. In Romeinen 5 vers, maar ja, daar komen we binnenkort dan wel over te spreken... In Romeinen 5 vers 20, daar staat, de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Dus als hier staat dat de wet ter wille van de overtreding is gegeven, betekent dat niet dat er minder overtredingen gemaakt zouden worden, maar juist meer. De wet is met het doel gegeven dat de overtreding zou toenemen. Ter wille van de overtredingen werd de wet toegevoegd, staat hier in Galaten 3 vers 19... En in Romeinen 5 vers 20 staat, de wet is bovendien ingekomen, erbij gekomen, opdat de misdaad te meerder worden. Opdat de misdaad meerder worden, en dat staat er ook achter, want dat moet ik wel doorlezen. Waar dan de zonde te meerder is geworden, daar is genade veel meer overvloedig. Dus dat waar meer overtreding is, waar meer zonde is, daar is Gods genade veel meer overvloedig. En daarvoor is de wet gekomen, staat hier. Nou, die wet is, dat is gewoon Galaten 3 vers 19, waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloof was. Nou, enzovoort. En dan staat er later, en dat zaad is Christus. Maar die wet, die is er dus tussen geschoven. En Abraham leefde zonder wet, nou ja, ook... Isaac, Jacob. Zij leefden allemaal zonder wet. En die wet die kwam pas bij Mozes. En dat was pas 430 jaar later. Dus als er wordt gesproken tot Abraham dat, en over Abraham dat hij gerechtvaardigd is uit het geloof. Ja, dan is dat los van de wet, buiten de wet om. Maar ja, dat had Paulus al gezegd natuurlijk in Romeinen 4.
Hij leefde wetteloos.
Ja, hij leefde wetteloos, ja. Want niet door de wet heeft Abraham of zijn zaad de belofte dat hij een lotbezitter van de wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Want indien zij die uit de wet zijn, lotbezitters zijn of erfgenamen, hè, van de belofte namelijk. Als zij die uit de wet zijn, namelijk door de werken van de wet, als je daardoor zou kunnen verdienen, want daar gaat het dan uiteindelijk om, als je daardoor rechtvaardig zou worden, ja, dan is het geloof leeggemaakt. Is het geloof ijdel? Dan is uw geloof ijdel geworden, staat ook hier in de Statenvertaling. En de belofte is dan teniet gedaan. Want God had een belofte gedaan aan Abraham. En als dan de wet daarna komt en erbij komt. En het zou volgens die wet heel anders geregeld zijn. Nou, dan is de belofte dus teniet gedaan. En het geloof leeggemaakt. Want Abraham werd gerechtvaardigd uit geloof. Abraham ontving een belofte. Dat woord wordt hier ook gebruikt. Ja, en die belofte die gaat God vervullen. En die geloofde hij. Maar als een mens door werken zou kunnen gerechtvaardigd worden. Ja, dan is het geloof, ook dat geloof van Abraham, dus leeggemaakt. En de belofte teniet gedaan. Als de wet dat zou veranderen, die belofte, dan is het geloof leeg en de belofte teniet gedaan. Want Abraham ontving een belofte, die geloofde hij. En dat werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Want de wet bewerkt boosheid. Echter waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. De wet bewerkt overtreding. Kijk, een wet zorgt ervoor dat er overtredingen komen. En overtredingen, die zorgen voor boosheid of toorn. Die zouden bestraft moeten worden.
Ja, maar als er geen wet is, kun je geen
overtreding. Nee, dus als er geen wet is, dan is er ook geen overtreding. Ja, dat is allemaal wel. Het is best wel zondagsschoolniveau, soms wat Paulus hier, wat Paulus hier naar voren brengt. Maar dat is dus. Dat loopt ook parallel aan die versen die ik net liet zien. Hè? Het gelaten, waartoe is dan de wet? Nou, zij is omwille van de overtredingen daarbij gesteld. En Romeinen 5 vers 20. De wet is bovendien ingekomen omdat de misdaad te meerder worden. Want de wet bewerkt boosheid. Waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Ik pak het volgende vers nog en dan stoppen we mee voor vanavond. Daarom is het uit geloof, opdat het naar genade zou zijn. En de belofte bevestigt voor al het zaad, niet alleen voor wie uit de wet is, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham is, die vader van ons allen is. Dit grijpt weer terug uit op die eerste paar versen. Vers 2 zei. Daar stond, want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid, of tot rechtvaardigheid gerekend. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, of naar gunst, maar naar schuld, naar verplichting. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Ja, daarom is het dus uit geloof, omdat God het geeft en opdat het dus naar genade zou zijn, overeenkomstig genade. En de belofte bevestigt voor al het zaad, niet alleen voor wie uit de wet is. Paulus noemde dat hiervoor nog die uit de besnijdenis zijn, hè, in de besnijdenis zijnde. Maar ook voor wie uit het geloof van Abraham is, hè, met of zonder vooruit. Die de vader van ons allen is. Nou ja, het betoog van Paulus gaat verder. Wij niet voor deze avond, maar we gaan gewoon volgende keer verder bij vers 17. En dan pakken we daar de draad gewoon weer op.